Romeinen 3, vers 27. Waar blijft het roemen dan? Het is uitgesloten door welke wet? Der werken? Nee, maar door de wet van geloof. Want we zijn van oordeel dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken der wet. Romeinen en Galaten benadrukken allebei dat het vlees altijd wil roemen. Dat altijd het vlees enige grond zoekt waarin geroemd kan worden. Ook al is het maar een klein dingetje wat we meemaken in ons leven. Maar de apostel die haalt ook deze laatste strohalm van de menselijke natuur waar we nog denken roem in te kunnen brengen, waar we denken nog een eigen gerechtigheid in te kunnen voortbrengen, dat knipt hij totaal af. Heel de wereld, Jood en Heiden, hun monden zijn gestopt, allen zijn schuldig, allen zijn strafwaardig, niemand is rechtvaardig. Roemen, wet en werken, dat is een weg, dat is een heilloze weg. En de slotconclusie, die lezen we hier. Dat hij van mening is, dat hij van oordeel is, dat een mens door geloof rechtvaardigd wordt zonder werken der wet. Dat leidt dan tot een vraag en een antwoord in vers 29. Of is God alleen de God der Joden? Nee, niet ook der heidenen. Zeker ook der heidenen, indien er namelijk één God is, die de besneden rechtvaardigen zal uit geloof en de onbesneden door het geloof. De besnedene rechtvaardigen zal uit geloof en de onbesnedene door het geloof. De een uit en de ander door. Er zit wel iets verschil tussen. Dat Paulus hier echt gebruikt bij de besnedene uit, is blijkbaar dat de Joden vanwege hun achtergrond nogal vastzitten aan de Joodse traditie, aan de werken, aan het maken van een eigen gerechtigheid en Paulus wil ze daar eigenlijk uit hebben. Wil ze eigenlijk daar vandaan hebben. En daarom leidt hij hun daaruit. Het moet niet uit werken zijn, maar uit geloof zijn. Onbesnedenen, die hebben die achtergrond van de wet niet. En die kennen helemaal niet werken der wet. En daarom is het voor hun door het geloof. Bij het een staat er ek uit, bij het ander dia, door. En maar het geloof is hetzelfde. Of het nou is de besnedene of de onbesnedene, de joden of de heidenen, er is geen verschil. Dan is de conclusie, als je dan die twee wegen zo ziet, de ene weg der wet, de weg der werken, en de andere weg, de weg van het geloof, een genadeweg die leidt van heerlijkheid tot heerlijkheid, dan is de vraag, stellen wij dan, vers 31, stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet, veel eer bevestigen wij de wet. Je moet wel goed oppassen. Als we die vraag stellen, stellen wij dan de wet buiten werking? Wat zeggen dan evangelische christenen? Wat zeggen evangelische christenen hier als antwoord? Die zeggen ja. Ja hoor, maar Paulus zegt nee. Evangelische christenen, als ze op de vraag moeten antwoorden, stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking, zeggen ze ja. Terwijl Paulus zegt volstrekt niet. Veel eer bevestigen wij de wet. En dat komt doordat men een verkeerde uitleg vaak hanteert van wet en genade. Dat is dan jarenlang zo gepredikt. Meer gepredikt van de wet, die weg, die is heilloos. En we kunnen net zo goed die wet het raam uitgooien. Die wet overboord zetten. Maar zoals ik aan het begin al zei, die wet daar markeert niks aan. De mens daar markeert wat aan. Ons markeert daar wat aan. Wij kunnen die weg van de wet niet gaan. Daarom is het een heilloze weg. Maar het is niet zo dat dat een weg is die niet door Christus is bewandeld. Want hij heeft door middel van het geloof zich gehouden aan Gods wet. vaak ook niet begrepen dat Christus zegt in Matteüs 5. Matteüs 5 vers 17. En veel mensen menen dat hij wel kwam om de wet en de profeten te ontbinden. Maar hier staat toch heel duidelijk over de wet, Matteüs 5 vers 17, dat Christus zegt, meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. En dan zijn we er nog niet, want evangelische christenen hebben een heel raar beeld gekregen van het woord vervullen. Vervullen is weggaan. Nou, het is vervuld, dan is het klaar. Net als een profetie, die is vervuld, dus het is afgelopen. Dus daar heb je ook helemaal niks meer aan die wet. Nee, dat is het woord vervullen hier niet. Het woord vervullen is volmaken. Is een grotere, vollere betekenis geven. Is volledig uitleggen van wat de wet is. Maar wat Christus hier in Matteüs 5 in feite doet, in het verre verleden hebben we dat ooit wel behandeld hier, in Rode Seculeek. Wat hebben we behandeld, we hebben gezien, wat deed Christus? Christus openbaart hier het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond is helemaal gestoeld ook op de wet van God, op Gods wet. En Christus laat zien dat Gods wet eigenlijk nog veel verder ging dan het oude verbond openbaarde. Want het oude verbond, waar rekende het oude verbond de Israëliet alleen maar op af? Op hetgeen hij deed. Niet op hetgeen hij dacht. Maar het nieuwe verbond, waar gaat Gods wet eigenlijk, die in de hemel opgeschreven is, waar gaat eigenlijk het nieuwe verbond om? Nou, het nieuwe verbond kijkt niet alleen naar je uiterlijke daden, maar ook naar je innerlijke motieven. En rekent je daar ook op af? Gods wet is eigenlijk veel hoger dan de Mozaïsche wet die geopenbaard is in de vijf boeken van Mozes. De twee stenen tafelen zijn eigenlijk maar een uiterlijk gericht aftreksel van eigenlijk de wet van God, zoals Gods norm is. En daarom zegt Christus niet, ik ben niet gekomen om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen, om het zijn volle betekenis te geven. En dan gaat hij bijvoorbeeld al die voorbeelden na, want hij gaat heel wat zaken aanhalen uit de wet. En hij stelt de wet zelfs scherper. De wet zei, je zal niet echt breken. Maar wat zegt Christus? Als jij een andere vrouw alleen maar aanziet en je hebt in je gedachten overspel met haar gedaan, heb je overspel met haar gedaan. Dat gaat veel, veel, veel verder. Dus het gaat niet alleen maar aan Gods wet over wat we uiteindelijk doen, maar ook allemaal wat we bedenken en welke motieven we hebben, waar we mee handelen. Dat is de wet vervullen. Maar evangelische christenen hebben dus een verkeerd beeld van de wet en de wet vervullen. Want ze denken dat nadat Christus de wet vervuld heeft, dat de wet weer uit het raam kan worden gegooid. En we de wet helemaal niet meer nodig hebben. Nee, God heeft zijn norm, God heeft zijn wet. En die gaat zelfs het oude verbond verder te boven. En het nieuwe leven wat wij in Christus hebben ontvangen, ja, dat luistert helemaal naar Gods wet. Naar Gods normen. Op het hogere niveau. Wij vinden bijvoorbeeld Romeinen 10 vinden we ook zo'n moeilijke tekst. Romeinen 10 vers 4. Want dan zegt er soms iemand in ons midden die zegt, nou, maar wacht eens even. Er staat toch in Romeinen 10 vers 4. Want Christus is het einde der wet tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. En wat is de algemene leer? Nou staat er toch, Christus is het einde van de wet. Kan je de wet dus afschaffen? Tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Je moet niet de weg der wet gaan, maar de weg dan van het geloof. Dat is een mooie uitleg. Maar voor het woord einde staat het woord telos. En dat is tevens het doel. Christus is het doel. Telos. De volmaking der wet. De vervulling van de wet. Het volmaken van de wet. Hij heeft de wet volgemaakt. Hij heeft de wet zijn volle betekenis gegeven.
En God heeft niet gezegd, nou, gooi ik nou maar bij mijzelf alle normen en waarden maar overboord en ik word wetteloos. God is niet wetteloos. En Christus is de volmaking der wet. En Christus heeft zich ook volmaakt aan Gods wet gehouden. En hij heeft die wet zijn volle betekenis gegeven. En straks als het nieuwe verbond voor Israël ingaat, zullen zij ook geest ontvangen. En met behulp van die heilige geest die ze ontvangen, dat nieuwe leven wat ze ontvangen, zullen ze zich ook volmaakt aan Gods wet kunnen houden. Zullen zij zich zelfs kunnen verlustigen in Gods wet. Straks zal heel de schepping zich verlustigen, uiteindelijk in Gods wet. Niet alleen Israël, maar elk schepsel. Omdat het is in volkomen harmonie en gemeenschap met God. Dus stellen wij dan, door het geloof de wet buiten werking, volstrekt niet, veel eer bevestigen wij de wet. Ja, de wet wordt dus geen zins buiten werking gesteld. Nee, zegt Paulus, veel eer bevestigen wij hiermee de wet. En wat gaat hij doen? Hij gaat de wet aanhalen. En wat is nou de wet? Nou, de wet is in feite het Oude Testament. De wet is bevestigd door het geloof, want het Oude Testament leert dat zowel Abraham als David, die in de wet, in het Oude Testament, uitvoerig beschreven zijn, de wet zegt dat ze gerechtvaardigd werden door geloof, zonder werken der wet. Het zijn concrete voorbeelden van wat rechtvaardiging des geloofs in de praktijk betekent. En dat vinden we natuurlijk prachtig in de wet geïllustreerd door de voorbeelden van Abraham en het voorbeeld van David. En Paulus gaat dit dan doen door middel van een vraag- en antwoordspelletje, waar hij eigenlijk in Romeinen 3 al mee is begonnen in vers 27. Hè. Waar blijft het roemen dan? Door welke wet der werken? Steeds maar vragen stellen. Of is God alleen de God der Joden? Stellen wij dan het geloof? Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Steeds een vraag en weer een antwoord. En zo gaat hij ook daarmee door in Romeinen 4. Romeinen 4 vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Dat Abraham onze voorvader naar het vlees verkregen heeft? Want indien Abraham uit werken gerechtvaardigd is, dan heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt het schriftwoord? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, of voor gerechtigheid gerekend. Wat kan je van Abraham zeggen? Wat was het voor een man? Wat zegt God van hem? Laten we kijken in Genesis 26. Genesis 26. Vers 5. Genesis 26. Vers 5. Daar zegt God over Abraham. Omdat Abraham naar mij geluisterd en mijn dienst in acht genomen heeft, mijn geboden, mijn inzettingen en mijn wetten. Dat is nogal wat. Die Abraham die luisterde dus naar God, heeft Gods dienst echt in acht genomen. En het hield in dat hij zich gehouden heeft aan Gods geboden, Gods inzettingen en Gods wetten. Het is heel bijzonder ook dat natuurlijk Paulus in Romeinen 4 nou juist Abraham neemt, vader Abraham neemt, waar de Israëlieten ja zo trots op waren. Hè? Toen ook in die confrontatie, u weet dat wel, met de Heer Jezus, met de scharen, dan beroemen zij zich er ook op dat zij kinderen van vader Abraham zijn. Ook als ze in confrontatie zijn met Johannes de Doper aan de Jordaan, en ze worden opgeroepen om zich te bekeren, dan beroepen dan beroepen zij zich ook met de fariseeën, dat zij kinderen van Abraham zijn. Nou, zegt Johannes en later ook de Heer Jezus, uit deze stenen zou God nog Abraham kinderen kunnen verwekken. Daar hoef je niet zo trots op te wezen. Maar ze waren heel trots erom. En waarom? Wat leerden de fariseeën? En dat wist Paulus, want Paulus was zelf een fariseer, een zeeloot. Opgegroeid aan de voeten van Gamaliel. Wat leerden de fariseeën over Abraham? Nou, dat Abraham eigenlijk, en dat is een foute leer, maar let goed op, dat Abraham een eigen gerechtigheid voort heeft gebracht, waarop grond hij gerechtvaardigd geworden is. Dus Abraham is het grote voorbeeld waaraan je moet voldoen. Dat gaat eigenlijk tegen de schrift zelf in, maar ja, wij kennen dat zelf ook wel. In menige kerk en kring wordt van alles als dogma's geleerd. Ik hoef maar de Rooms-Katholieke Kerk te nemen als voorbeeld, wat talloze dogma's zijn die stuk voor stuk allemaal in tegenspraak zijn met het woord van God. Maar men leert het wel. De traditie bij de Rooms-Katholieken is van een even grote waarde, zeggen ze, als Gods woord. Ja, de traditie stijgt nog boven Gods woord uit. Nou, dat is bij de Joden precies hetzelfde. De Jood leest niet. Veel christenen denken dat de hedendaagse Joden maar bezig zijn met Gods woord. Dat is niet waar. Ze zijn bezig met de Talmud, ze zijn bezig met de traditie. Met wat de rabbijnen hebben geleerd over de Bijbel. En dat is nog veel belangrijker dan de Bijbel. Dat is met de islam hetzelfde. Hè? Nou maken ze geen studie van de Koran. We maken een studie over alle geschriften die daarna allemaal geschreven zijn. Die erover gaan. En wat een nadere invulling geeft. Nou, voor de Joden was het zo dat ze daar leerden. De orthodoxie leerde dat. De fariseeën leerden dat. Dat Abraham een eigen gerechtigheid had voortgebracht. En hier staat onder andere. En dat hij dus daar op grond daarvan gerechtvaardigd geworden was. Nou, dat is een leugen. Dat is niet waar. Want was Abraham nou zo volmaakt, staat hier wel dat God het zo zegt, was Abraham nou zo volmaakt in zijn leven? Helemaal niet. Hij werd geroepen uit Ur. En wat deed hij? Wat moest hij eigenlijk allemaal achterlaten? Nou, zijn hele familie, heel zijn maatschap. Wie gingen er mee? Zijn vader, zijn neefje Lot, enzovoort. Nou, daar heeft hij wat ellende van gehad. Voordat hij uiteindelijk pas in het beloofde land kwam. Hij kwam eerst niet verder dan Haran. He, want eerst moest zijn vader overlijden en toen pas kon hij naar het beloofde land. En toen was hij in Kanaan, dus moest hij dat nog verdelen met neef Lot. En die pakte zo op het oog het beste deel. Dat was Sodom en Gomorra, maar dat is een ander verhaal. Toen die land Kanaan was, wat gebeurde er? Toen bracht er opeens hongersnood uit. Wat had Abraham eigenlijk moeten doen? Tussen Bethel en Ai, waar hij zijn kampen had opgeslagen. Nou ja, er was hongersnood, maar hij woonde bij Bethel. Dat hoefde hij alleen maar te doen. In feite zich te richten en te vragen aan God of die wilde voorzien. Maar wat deed Abraham? Abraham vertrok weg uit het land Kanaan, uit het beloofde land. Waar ging hij heen? Naar Farao. Naar Egypte, een beeld van de wereld. Farao, een beeld van Satan. Daar wendde hij zich toe. Naar de wereld. Om daar hulp van te verkrijgen. In plaats van hulp te vragen aan de Heer. De beproeving werd hem te zwaar. En dan gaat hij naar Farao toe en wat doet hij dan? Dan denkt hij, nou, ik heb toch wel een hele knappe vrouw. Nou, heel toevallig is ze ook nog mijn zus. Hè, in een bepaald familieverband. Dus wat zeggen we dan tegen Farao? Sarah is mijn zus. En wat doet Farao? Die is ook niet achterlijk. Die denkt, goh, wat een knappe vrouw. Die neemt haar gelijk op in zijn harem. En gelijk is het natuurlijk helemaal mis. Wat doet de Heere God allemaal? Nou ja, dat openbaart hij aan Farao. En wat wordt er met Abraham gedaan? Als een persona non grata wordt hij op vliegveld gezet, op vliegtuig gezet en pssst, terug naar Kanaan. Toch? En denk je, nou, één keer is wel genoeg dat je je stoot aan een steen. Anders ben je toch een ezel, niet waar? Nou, Abraham was blijkbaar een ezel, want later komt hij bij Abimelech. En is hij weer bang, is hij weer tegen zijn vrouw. Doet hij weer hetzelfde, zegt hij tegen Sarah. Joh, je moet maar zeggen dat je mijn vrouw bent. En Abimelech, wat doet hij? Ja, die neemt Sarah weer op. Die is ook niet achter van een mooie vrouw. Die neemt het op weer in zijn harem. Zelfde lakenpak. Ik ben zo blij dat in de Bijbel staat. Over Abraham. Weet je waarom? Dat geeft hoop voor ons.
dat geeft hoop voor ons. Want dit onderwerp van de rechtvaardiging en van rechtvaardig zijn en Gods gerechtigheid ontvangen door het geloof, dat is zo omgeven dat als je dan tot de rechtvaardigden mag behoren, dat je dan zonder enige misstap in je leven dan weer leeft, dat je een soort heilig leven hebt en dat je helemaal rechtvaardig dan bent en gerechtig leeft en zo. En als je het zo gaat voorstellen, dan wordt het iets wat onbereikbaar voor je is en wat in de praktijk onmogelijk is. Maar broeders en zusters, dan maak je er een eigen gerechtigheid van. En dat is het niet, want het is een toegerekende gerechtigheid. Het wordt je maar toegerekend. Je bezit het van jezelf niet, maar het wordt je gegeven. Het is genade. En dan hoef je het alleen maar te aanvaarden en daaruit te gaan leven in de kracht van het geloof. Daarom ben ik zo blij dat over Abraham ook deze wat minder mooie zaken in de Bijbel staan. Dat woord toerekenen, dat komt in Romeinen 4 11 keer voor. En het is een heel belangrijk woord, dat woord toerekenen. Dat is het Griekse woord logizomai. Er staat in vers 3. Het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Vers 4. Niet toegerekend. Vers 5. Wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Vers 6. Aan wie Gods gerechtigheid toegerekend zou worden. Vers 8, wiens zonde de Heere geen zins zal toerekenen. Vers 9, het geloof werd Abraham tot gerechtigheid gerekend. Vers 10, het werd hem, hoe werd het hem dan toegerekend? Vers 11, de gerechtigheid zou worden toegerekend. Vers 22, het werd hem toegerekend tot gerechtigheid. Vers 23, het werd hem toegerekend. En vers 24, het zal worden toegerekend. Dan heb je alle tekstplaatsen, 11 stuks, waar dat woord logizomai, toerekenen, vermeld staat. Dan kan je die 11 teksten in 2 groepjes verdelen. Het ene groepje van teksten, daar staat steeds dat iets wordt je toegerekend. Of iets wordt je niet toegerekend. Dat is één groepje teksten. En het andere groepje teksten is dat er staat, iets wordt gerekend als. En dat is steeds geloof. Geloof wordt gerekend als. Gerekend voor. Gerekend tot. Je laat iets tellen voor iets anders. Je telt iets voor iets anders. Hè? Ik heb eens een voorbeeld gegeven, geloof ik zelfs hier een keer. Dacht ik in Rode. Toen we ook bij de rechtvaardiging stilstonden. Dat ik zei van, wat is dat nou, dat toerekenen, dat rekenen als, dat rekenen voor, lagen er daar brochures. En toen zei ik van, stel nou eens dat je mag afrekenen niet in euro's, maar ik reken nu uw knoop voor een euro. Er waren geloof ik talloze mensen die meteen alle knopen afhaalden van een ander verhaal. Dan had ik een hele grote knopendoos thuis. Maar dat geeft niet. Maar dat is het eigenlijk. Je rekent iets als iets anders. En God rekent geloof voor gerechtigheid. Als gerechtigheid. Ja, dat toerekenen in zijn primaire betekenis. Iets wordt je toegerekend of iets wordt je niet toegerekend. Dat vind je vers 6, vers 8, vers 10, vers 11, vers 23 en 24. En al deze gedeelten, in al die teksten, wordt één ding niet gerekend. Niet toegerekend. Niet in rekening gebracht. Want het heeft nul en geen waarde. En wat heeft nul en geen waarde? Wat wordt niet gerekend? Bijvoorbeeld zonde. Zonde wordt niet gerekend. Dat is fijn voor ons, als zonde niet gerekend wordt. Ik reken je dat niet toe. Dat is fijn als God dat doet. Maar er wordt ook in deze teksten niet gerekend. Werken. Werden worden niet gerekend. Werken hebben totaal geen enkele zin in de rechtvaardiging des geloofs.
werken doen er niet toe. Of je nou geen werk hebt, of wel werken, of een beetje werken, of veel werken. Werken worden niet gerekend. Staat ook in deze tekst. Wat doet er ook niet toe? Wat wordt ook niet gerekend? Of je besneden bent. Je kan je laten besnijden, maar het wordt niet gerekend. Het heeft totaal geen enkele zin in relatie tot rechtvaardiging des geloofs. En in vers 3, 5 en 22 wordt iets gerekend als. Iets gerekend voor en als geloof. Vers 3. Want wat zegt het schriftwoord? Vers 3. Abraham geloofde God en het werd hem voor gerechtigheid gerekend. Zijn geloof werd gerekend als gerechtigheid. Zo ook vers 5. Vers 5. Hem echter die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend als gerechtigheid. Voor gerechtigheid. Gelijk gerechtigheid. En ook nog vers 22. Daarom werd het hem, dat is Abraham, daarom werd het hem gerekend tot gerechtigheid. Voor gerechtigheid. Dat rekenen voor, daar komt er een andere keer voor. Namelijk in Romeinen 2 vers 26. En dat is een leuk voorbeeld. Romeinen 2 vers 26. Zal dan indien de onbesnedene de eisen der wet in acht neemt, zijn onbesnedenheid niet voor besnijdenis gelden? Nou, hier hebben ze zo vertaald van dat woord logisch, maar dan zeggen, zal dan dat niet gelden voor dat andere? Voor, zal zijn onbesnijdenis, hè, zoals het hier dan staat, zijn onbesnijdenis niet voor besnijdenis gelden? Hij is wel niet besneden, maar zal het er dan niet voor gelden? Dat is de betekenis van het woord logizomai. En hier zie je steeds dat het gaat om geloof. Geloof wordt gerekend als gerechtigheid of voor gerechtigheid. Het principe van geloof is heel belangrijk. En we moeten één fout niet maken, zoals in de kerstdienst gemaakt is. We moeten het niet maken tot een werk. Als je dat doet, als je het geloof maakt tot een werk, dan beroof je het evangelie der genade van al zijn betekenis. Geloof is niet een werk. Of schoon geloof wel leidt tot werken. Maar dat is een hele andere kwestie. Dat is een gevolg. Dat zijn dan geloofswerken. Die volgen op je geloof. Dat zijn dan vruchten der bekering. Die volgen op je bekering. Er zijn soms van die evangelische gelovigen die zeggen van, als ze dan de verborgenheid hebben leren kennen van, over, werken zijn niet meer nodig. Nee, werken zijn niet nodig. Werken zijn niet nodig om verlost te worden, om behouden te worden of om rechtvaardig te worden. Dat is allemaal waar. Maar als het wel normaal is en je gelooft en je gaat op de geloofsweg, doe je daar stappen, dan doe je ook geloofswerken. Niet om behouden te worden, niet om verlost te worden, niet om rechtvaardig te worden, maar als gevolg van. Maar in heel veel kerken en in de kerkgeschiedenis is geloof opgevat als een werk. En wat krijg je dan? Dan mag je pas zeggen dat je gerechtvaardigd bent, dat leert men dan, als je iets bijzonders in je leven hebt verricht, dat er een bijzondere openbaring aan je is gebeurd, dat je iets bijzonders hebt beleefd, want dan pas ben je gerechtvaardigd. En in veel zware kerken wordt zoiets geleerd, maar zo is het niet. God rekent gewoon puur je geloof en daar moet je niet een werk van maken met heel veel ervaring er pas en hele bijzondere dingen eraan vast. Nee, is puur geloven. Geloven in wie? Geloven in de Heere Jezus Christus.
in zijn verlossingswerk en in zijn opstanding. Dat leidt tot dat God dat geloof rekent, wat gevoed wordt door het geloof van Christus en wat in je groeit, dat rekent de Vader als gerechtigheid. Verder, geloof zelf is ook geen gerechtigheid. Geloof is geen gerechtigheid, maar het wordt door God gerekend voor gerechtigheid. De ware gerechtigheid, de echte gerechtigheid, die vinden we allemaal in Christus. Kent u nog dat voorbeeld van verleden keer? Het verschil tussen muntgeld en papiergeld. Wat is het verschil? Ja, muntgeld, laten we eerlijk wezen, dat heeft zijn waarde in zichzelf. Daar zit zoveel koper aan, of er zit zoveel zilver aan, of zoveel goud aan, dat er precies de waarde tegenwoordig van het muntstuk. Maar haal ik een briefje van 10 euro hier voor de dag, ja, dat papieren votje zou ik als zeggen, dat tientje, dat papiertje, ja, dat heeft in zichzelf niet die waarde. Er zit niet zoveel goud of zilver aan dat het zoveel waard is. Maar waarom is zoveel waard? Omdat erop staat dat het eigendom is van de Nederlandse bank. En de Nederlandse bank heeft een enorme goudreserve, een enorme goudvoorraad. En daar zit de waarde van dat papiertje. Nou, zo is het ook met uw geloof en met mijn geloof. Dat is een papiertje. Het is een votje. Je kan een stapel geld hebben, allemaal papier, stapels bankbiljetten. Nou, het is alleen maar papier, hoor. U zegt, ja, maar dan gooi je toch echt niet bij het oude papier. Nee, dat geloof ik ook wel. Maar het is uiteindelijk papier. Houd er maar een lucifertje bij. Ontdek je, het is papier. Er blijft niks van over. Het verbrandt. Het heeft geen waarde in zichzelf. En zo is ons geloof ook. Het is uit geloof tot geloof. Maar mijn geloof, wat is mijn geloof? Dat is niks waard. Zou mijn geloof iets kunnen betekenen? In de eeuwigheid? Voor God de Vader, voor God de rechter. Helemaal niks. Ik geloof in God. Ja, de demonen geloven ook in God. En ze sidderen. Het helpt ze niets verder. Maar wat is nou het bijzondere van ons geloof, van uw en mijn geloof? Er staat iets onder op het papiertje, op dat geloof. Eigendom van Jezus Christus. En zijn geloof zit hierboven. Dat is de hemelse bank. En de hemelse bank, daar zit Christus. En daar ligt de goudvoorraad. En daarom is opeens mijn geloof heel veel waard. Snap je dat? Zo werkt dat. Uit geloof, uit zijn geloof, boven tot mijn geloof hier. Mijn geloof zelf is in zichzelf niks, maar hij voedt het. Hij maakt het. En hij spoort me aan om vertrouwen in hem te stellen. En te blijven stellen en te groeien in dat geloof. En daarom heeft het zijn waarde. En daarom rekent God dat geloof, als hij dat ziet. Dat geloof, wat van Christus afkomstig is. Wat zijn eigendom is. Zijn gerechtigheid die hij daarmee aan het licht heeft gebracht. En die daar blinkt aan Gods rechterhand. Daarom kan hij dat geloof van u en van mij, kan hij rekenen tot gerechtigheid. Voor gerechtigheid. Romeinen 4 vers 3, waar dat zo mooi staat over Abraham. Dat hij niet, laten we beginnen in vers 1. Want zullen wij dan zeggen dat Abraham onze voorvader naar het vlees verkregen heeft? Lees nou niet onze voorvader naar het vlees. Dat wordt niet bedoeld in deze tekst. Er wordt hier bedoeld, wat zullen we dan zeggen dat Abraham onze voorvader verkregen heeft naar het vlees. Dat zou een betere vertaling zijn. Een beetje duidelijker vertaling. Naar het vlees moet je die niet koppelen dus aan onze vader. Maar moet je koppelen aan het woord verkrijgen. Wat heeft hij nou naar het vlees verkregen? Want indien Abraham uit werken gerechtvaardigd is, dan heeft hij roem. Ja, dan kan je roemen. Maar niet bij God. Maar zo is het niet geweest. Hij is niet gerechtvaardigd geworden omdat hij eigen werk heeft gedaan. En dat hij ging roemen, nee. Wat zegt de schrift tot vers 3? Abraham geloofde God en het werd hem voor gerechtigheid gerekend. Waar is dat een aanhaling van? Nou, we Genesis 15. Genesis 15, zoeken we op Genesis 15.
Genesis 15, vers 6. Want daar lezen we. En hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem toe als gerechtigheid. Nou hebben we gelijk een probleem. Waarom? Nou, geloofde hiervoor Abram dan niet in de Heere? Ja, want we zijn hier in Abrams leven al vele jaren verder. Geloofde hij niet in Ur toen hij geroepen werd om te vertrekken uit Ur naar het land wat de Heer hem wijzen zou? Geloofde hij toen niet? Is hij niet uit Ur vertrokken dan? En oké, hij heeft daar misschien in beginsel eerst zijn vader en zijn neef Lot meegenomen, maar uiteindelijk heeft hij toch de hele reis volbracht en is hij toch in het land Kanaan terechtgekomen, toch? Dat is in Genesis 12. Genesis 12, lees me mee, vers 1. De Heere nu zeide tot Abraham: ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken. En gij zult een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En hij geloofde. Want als ik naar Hebreeën 11 ga, dan wordt terugverwezen naar dit vers in Genesis 12, naar de roeping van Abram in Ur der Chaldeeën. En wat staat dan in de geloofsheldenrij? Hebreeën 11 vers 8. Daar staat weer in vers 8. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij ter erfenis zou ontvangen en hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. Geloofde Abraham? Ja. En werd het ertoe gerekend als gerechtigheid? Nee. Het wordt dan pas gerekend, zijn geloof, gerekend als gerechtigheid in Genesis 15. Waarom? Waarom is hij niet eerder gerechtvaardigd? Wat is er zo bijzonder aan dan? Nou, de toestand van Abraham werd bijzonder, want toen hij uit Ur der Chaldeeën vertrok, zal ik maar zeggen, was er nog een fiere jonge knaap, zal ik maar zeggen. Zijn vader leefde nog, hij was helemaal krachtig, zijn vrouw was nog een knappe, prachtige vrouw, was geen oude dame vanuit het oude liedentehuis, 100 jaar oud, krom gelopen met stok, echt niet hoor. Een pracht van een vrouw en hij een pracht van een kerel, toch? Ja. Genesis 12, zo vertrokken ze. Ze hebben er jaren over gedaan. Kom je in Genesis 15 uit. Hoe oud is hij dan geworden? Genesis 15 vers 1. Hierna kwam het woord des Heren tot hem, in een gezicht. Vrees niet, Abraham, ik ben uw schild, uw loon zal zeer groot zijn. En Abraham zeide: Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik kinderloos heen ga? Oh, hij ziet het einde van zijn leven al komen. En hij concludeert: ik ga kinderloos heen. Ik heb nog steeds geen kind. En de bezitter van mijn huis, dat zal deze Damaskener Eliezer zijn. En Abraham zeide: zie, mij hebt gij geen nakroost gegeven. En nu moet een onderhoorige mijn erfgenaam zijn. En zie, het woord des Heren kwam tot hem: deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar uw lijfelijke zoon, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij naar buiten en zeide: zie toch op naar de hemel en tel de sterren in die gij ze tellen kunt. En hij zei tot hem: zo zal uw nageslacht zijn. En wat doet Abraham dan? Dat gelooft hij. En het werd hem gerekend. En hij rekende het hem toe als gerechtigheid. Ja, dat is zo bijzonder. Abraham is hier gekomen aan het einde van zijn leven. En hij constateert dat hij zo op leeftijd is, zo ver op leeftijd is, dat hij kinderloos zal heen gaan. En wat doet dan? God laat aan hem zien dat hij toch nakroost zal krijgen. Hij gelooft dat. Tegen beter weten in. Ja, Abraham en Sara,
die waren eigenlijk verstorven. Hè? Op het moment dat deze belofte aan het eind van zijn leven wordt gegeven, zou je menselijke wijze kunnen zeggen, zou Abraham nog net een kind kunnen verwekken. Maar weet ook wat er aan de hand was, maar was Sara's moederschoot was toegesloten en God zou er echt wat aan moeten doen. Ze kon geen kinderen krijgen. En u kent de geschiedenis, want het gaat dan hier zo door, naar Genesis 15. En die jaren verstrijken en weer gaat dat 10 jaar voorbij. En Abraham denkt, nou, en Sara ook, dat dit gaat helemaal fout, van die belofte komt niks terecht. Want straks is Abraham verstorven en kan die geen levend zaad meer voortbrengen. En ik kan onmogelijk nog een kind baren. Toen zochten ze de oplossing. Wat voor oplossing zochten ze? Je moet maar de dienstmaagd Hagar nemen. En Abraham verwekte bij de dienstmaagd Hagar Ismaël. Een woudezel van een vent. Dat betekent Ismaël, hè? Woudezel. Woudezel. Je zal er maar een zoon hebben die heet Woudezel. En nog een woudezel zijn ook. En tegenwoordig heb je dat hele conflict in Abraham's tent en met die woudezel. Dat heb je nog steeds in het Midden-Oosten. Allemaal van die woudezels. Een probleem heb je dan, hè? Dat krijg je als wij als mens denken naar het vlees God een beetje een handje te moeten helpen. Dat leidt tot een disaster. Dat leidde ook in Abraham's tenten tot een disaster. Ze moesten wachten totdat ze inderdaad verstorven waren en ook geen kinderen menselijke wijs meer konden krijgen. Tot dat punt kwamen ze. Maar wat geloofde Abraham tegen beter weten in? Romeinen 4 vers 17. Romeinen 4 vers 17. Gelijk geschreven staat, tot een vader van vele volken heb ik u gesteld. Dat liet God hem zien in Genesis 15. Hij moest dus die sterren des hemels tellen. Voor het aangezicht van die God in wie hij geloofde. En wat geloofde nou Abraham? Hij geloofde die de doden levend maakt en het niet zijnde tot aan zijn roept. En hij heeft tegen hoop op hoop geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden volgens hetgeen gezegd was. Zo zal uw nageslacht zijn als de sterren des hemels. En zonder te verflauwen in het geloof, heeft hij opgemerkt dat zijn eigen lichaam verstorven was. Daar hij ongeveer 100 jaar oud was. En dat Sara's moederschoot was gestorven. Maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof. Doch hij werd versterkt in zijn geloof en gaf God de eer in de volle zekerheid dat hij bij machten was hetgeen hij God beloofd had ook te volbrengen. Daarom werd het hem gerekend tot gerechtigheid. Echter niet om zijnend wil, om Abrahams wil alleen werd geschreven, het werd hem toegerekend, maar ook om onzend wil. Wie het zal worden toegerekend, ons die ons geloof vestigen op hem, die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft, die is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging. Wat geloofde Abraham nou? Hij wist dat hij verstorven was. Hij wist dat de moederschoot van Sara verstorven was. Dat ze menselijkerwijs geen kinderen meer konden krijgen. En toch twijfelde hij niet. Want hij geloofde in wie? Hij geloofde in God die de doden levend maakt. Hij geloofde in de opstanding. Hij geloofde en het niet zijnde tot aan zijn roept. Welk geloof rechtvaardigt? Het geloof dat is gevestigd op Christus, Jezus onze Heere,
die in de eerste plaats is overgeleverd om onze overtredingen aan het kruis, maar is opgewekt om onze rechtvaardiging. Geloof rechtvaardigt dat gelooft dat Christus is opgestaan. En dat wij met Christus zullen opstaan. Dat wij in heerlijkheid zullen zijn zoals hij in heerlijkheid is. Dat geloof rechtvaardigt. En dat geloof, dat openbaarde Abraham. De schuld werd betaald door Christus dood. Onze schuld. Maar de kwijtschelding van onze schuld werd ontvangen door hem in zijn opstanding. Zo is het aan de toonbank ook. Hè? Aan de toonbank is het zo dat je aan de ene kant, als je iets koopt, dan betaal je. En als je hebt betaald, wat ontvang je dan? Ontvang je niet alleen het cadeau, maar je ontvangt van de cachère ook nog een reçu. De afrekening. En Christus betaalde. Hij betaalde op het kruis van Golgotha. Hij betaalde onze schuld. Maar hij ontving in de opstanding het reçu. De vrijspraak van ons allen. En daarom was het Genesis 15, vers 6. Het moment dat hij gerechtvaardigd werd uit het geloof. En niet Genesis 12, vers 1, toen hij geroepen werd uit Ur der Chaldeeën, dat hij rechtvaardig werd uit geloof. Omdat de rechtvaardiging des geloofs vastzit aan een geloof waarin, in geloof dat God de God van de opstanding is. Dat God opwekt uit de doden. Dat God levend maakt. En dat geloofde Abraham. En daarom werd het hem gerekend tot gerechtigheid. Je ziet dus dat het geloof van een rechtvaardige veel verder reikt dan het geloof van een kind van God, om het zo maar te zeggen. Het geloof van een rechtvaardige ziet niet alleen op het kruis. Het geloof van een rechtvaardige ziet ook op de opstanding. En leeft niet alleen vanuit de gevolgen van het kruis, maar ook uit de gevolgen van de opstanding. Een rechtvaardige die ziet niet alleen op het aardse erfdeel, wat voor ogen is, Kanaan, het aardse Jeruzalem, dit leven, maar ziet ook verder naar het hemelse erfdeel, naar het hemelse Jeruzalem, bij de opstanding. De rechtvaardige, die ziet niet alleen op het zand der zee, maar die ziet ook op de sterren des hemels. Daarom Romeinen is geschreven aan de gemeente der gerechtvaardigden. Een aparte groep, een aparte gemeente. Als je dispensationeel bekijkt de Romeinenbrief, dan vormen zij die gemeente der rechtvaardigen, die je in Romeinen, Galaten en Hebreeën zo tegenkomt. Romeinen 4 benadrukt dus dat Abraham niet God in het algemeen geloofde, maar dat hij geloofde dat God de God was van de opstanding. En dat God, ondanks dat hij zelf verstorven was, op de een of andere manier zou zorgen dat hij toch zelf leven kon voortbrengen. Later heeft zich dat nog herhaald. Bij Isaac. Want Isaac kwam en Isaac betekent lach. Dat betekent zijn naam, hè? Lach, lachen, lach. Nou, er was een blije lach op het gezicht van Sarah. En een blije lach op het gezicht van Abraham. Die oude Abraham en die oude Sarah, toen ze een kind kregen. Isaac. Maar het herhaalde zich, dat geloof. Want hij leefde uit dat geloof, dat God de God was van de opstanding. Want hij moest later diezelfde Isaac offeren. He, op die berg Moria. En wat zei hij toen? God kan voorzien. En God zal voorzien, zei hij tegen Isaac. In een lam ten brandoffer.
Ja. En wat staat er dan de toelichting in het Nieuwe Testament? Dat hij dacht dat hij dan waarschijnlijk dan wel Isaac op de een of andere manier uit de opstanding terug zou ontvangen. Dat de Heere hem kon laten opstaan. Hij geloofde in de God van de opstanding. Dat zat rotsvast in hem. Het herhaalde, hij bleef in dat geloof. Na dat voorbeeld van Abraham krijgen we hier in Romeinen 4 ook het voorbeeld van David. Maak nog even dat van Abraham af. Voor de volledigheid, vers 4. Nu wordt hem die werkt het loon niet toegerekend uit genade, maar krachtens verplichting. Hem echter die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op hem, die de goddeloze rechtvaardig wordt, zijn geloof gerekend voor gerechtigheid. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken. Zalig zij, wie ongerechtigheden vergeven en wie zonden bedekt zijn. Zalig de man, wiens zonde de Heere geen zins zal toerekenen. Ja, bijzonder dat inderdaad de wet wordt aangehaald, het hele Oude Testament. Het mooie is dat uit de 5 boeken van Mozes het voorbeeld van Abraham wordt gehaald. Dat uit de profeten de tekst wordt gehaald van Habakkuk, hè, de rechtvaardige zal uit geloof leven. En dat uit de psalmen dan David wordt gehaald als voorbeeld. Dus het is wel volledig hoor, Romeinen. Het stond helemaal op het Oude Testament. En inderdaad, stellen wij door het geloof dat Oude Testament buiten werking, die wet buiten werking, volstrekt niet, veel eer bevestigen wij de wet. Met het voorbeeld van Abraham, met het voorbeeld van Habakkuk, de rechtvaardige uit geloof leven en het voorbeeld van David. Ja, ik ben ook blij dat David er gelukkig staat. Want David was net als Abraham ook gelukkiger man zoals u en ik. Misschien nog wel een beetje erger. Wat kan je zeggen uit de tekst die hier staat over David? Want David heeft gedichten in de psalmen. Psalm 32 heeft hij dat gedichten. Waar staat, zalig zij wie ongerechtigheden vergeven en wie zonden bedekt zijn. Zalig de man wiens zonde de Heere geen zin zal toerekenen. Wat is dan hetzelfde? Nou, het rekenen tot gerechtigheid is hetzelfde als het niet toerekenen van zonde. Datzelfde. Als ons geloof gerekend wordt tot gerechtigheid, houdt dat in dat onze zonden ons niet toegerekend worden. En wat een blijdschap. En wat een zucht van verlichting zal er bij David zijn opgegaan, broeders en zusters, toen hij dit componeerde. In Psalm 32, maar zoek het maar eens op, het is gewoon Psalm 32 wat hier aangehaald wordt. En dan moet je eens nadenken wat er dan in Davids leven is gebeurd. Want dan gaat het pas leven. Psalm 32, vers 1. Van David een leerdicht. Nou inderdaad, het is een leerdicht. Welzalig hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Wat had David gedaan? Ja, inderdaad, Batseba. De zonde met Batseba. Seksuele zonde. Overspel. En nog erger, moord. Had ervoor gezorgd dat in feite haar man, de man van Batseba, omkwam hè, in de oorlog. Hij liet die man zo opstellen in de voorste linies, dat die man zou sneuvelen. Dat was gewoon pure moord, met voorbedachte raden. En Nathan komt bij hem hè, en zegt, gij zijt die man. Maar hij dacht dat hij ermee weg kon komen. En Batseba was een hele mooie vrouw, een hele uitgekiende vrouw. Ze wist precies wanneer dat David, ze wilde hem ook graag hebben. Want ze wist al als wanneer David op zijn dakterrasje zat met een glaasje wijn. En ja, toen ging ze zich heel toevallig ging ze zich even baden, nietwaar? Ja. Vrouwen zijn zo uitgekiend tot en met, hè. Maar David, die had een mooie vrouw erbij, Batseba. En ik dacht, nou, ik kom daar wel mee weg. Maar wat gebeurde er? Vers 3. Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn merg verdroogde als in zomerse hitte. Mijn zonde maakte ik u bekend. En mijn ongerechtigheid verheelde ik niet. Ik zeide, ik zal de Heere mijn overtredingen belijden. En gij vergaaft de schuld mijner zonde. Daarom bidde iedere vrome tot u, ten tijde dat gij u laat vinden. Zelfs bij een stortvloed van geweldige wateren zullen die hem niet bereiken. Ja, wat is het geweldig dat als je zondigt zoals David, dat je dan mag ondervinden dat God genadevol is. Dat hij je zonde inderdaad dan bedekt. Dat hij dan je zonde wegdoet. Dat het dan een verzoendeksel is met bloed. En God kon dat doen. God kon rechtvaardigen. God kon toerekenen. Waarop? Dan zegt Romeinen 3, hè? Omdat hij zag op het toekomstige offer van Christus. En geen wonder dat, David dan in deze psalm eindigt in vers 11. En je staat dan verheugd, maar het staat eigenlijk verblijd. En we hebben het gezongen. Verblijd u in de Heer en juicht gij rechtvaardigen. Jubelt allen gij oprechten van hart. Ja, ik denk inderdaad, als je dat overkomt, dat je dan kan jubelen. Als je zo niet alleen vergeven wordt, maar ook nog gerechtvaardigd wordt. Hij zegt, gij rechtvaardigen. Hè? Hij is gerechtvaardigd. De ongerechtigheid wordt hem niet toegerekend. En ik ben ook blij dat niet alleen Abraham zijn leven, maar ook David zijn leven in de Bijbel staat. Want het geeft inderdaad ook weer hoop voor ons. Omdat het onderwerp van die gerechtigheid, wat ik al zei, zo omgeven is door de gedachte dat je dan volkomen rechtschapen en rechtvaardig en gerechtig door het leven moet gaan. En door het een onmogelijkheid. Nee, het is geen eigen gerechtigheid. Het wordt je toegerekend. Het is een zegen. Het is genade. Het is om niet. Het komt je eigenlijk niet toe. Maar het wordt je geschonken. En waarom was David nou een man naar Gods hart? Waarom? David heeft heel wat op zijn kerfstok gehad, hè? Overspel, moord. Maar als je heel zijn leven doorgaat, is het nogal een bloedig leven. Maar waarom was hij een man naar Gods hart? Omdat hij ondanks al zijn fouten, en ook al zweeg hij lange tijd soms, en was hij niet in gemeenschap met de Heer, hij toch uiteindelijk altijd zich gewonnen gaf. En tot de Heer kwam, oprecht als hij was, en zich tot de Heer bekeerde. Daarom was het een man naar Gods hart. Omdat uiteindelijk de Heere met hem voortkom. Als er twee voorbeelden voorbij zijn hier in Romeinen 4. Het voorbeeld van Abraham en het voorbeeld van David. Dan handelt Paulus met de vraag in vers 9. Geldt deze zaligspreking? Nou, die zaligspreking, die is helemaal geen zaligspreking. Zo staat het niet in de grondtekst. Als wij het woord zaligspreking gaan doen, dan denken we gelijk aan de Romeinse paus die mensen gaat zaligspreken of zo. Dat is helemaal niet in de grondtekst het geval. Het is gewoon een uitspraak. Geldt deze uitspraak dan de besnedene of ook de onbesnedene? En dan krijg je een mooie, hè, dat zijn geloof gerekend werd als gerechtigheid. Hoe was het dan bij Abraham? Nou, wat die dan heel mooi laat zien. Wanneer werd Abraham gerechtvaardigd? Uit geloof. Wanneer was dat? Was hij toen besneden of onbesneden? Toen was hij onbesneden. Wat was hij eigenlijk? Hij was eigenlijk een heiden. Dus eigenlijk laat Paulus aan zijn publiek, wat een grotendeels hier in de stad Rome ook gelovige geworden Joden zijn, laat hij zien dat hun vader Abraham, waar ze zo prat op gaan, wanneer werd hij gerechtvaardigd? Nou, niet als Jood, maar als heiden. Lees maar mee. Vers 9. Geldt deze uitspraak dan de besnedene of ook de onbesnedene? Wij zeggen immers, het geloof werd Abraham tot gerechtigheid gerekend.
Hoe werd het hem dan gerekend? Was hij toen besneden of onbesneden? Niet besneden. Maar onbesneden. En dan gaat hij nog een stapje verder. En het teken der besnijdenis ontving hij als het zegel der gerechtigheid van het geloof dat hij in zijn onbesneden staat bezat. Dus die besnijdenis, die kwam pas jaren later, na Genesis 15. En dat is ook zo, dat kan je misschien eens zo nagaan. Maar dat kreeg hij als het zegel der gerechtigheid van het geloof dat hij al lang reeds bezat. In zijn onbesneden staat bezat. Zo kon hij een vader zijn van alle onbesneden gelovigen, alle heidenen, opdat hun de gerechtigheid zou worden toegerekend. En een vader van besnedende Joden, voor hen namelijk, die niet alleen uit de besnijdenis zijn, dat is niet genoeg. Besneden te zijn, beste Joden, is niet genoeg. Nee, wat moet je dan ook doen? Maar die ook treden in het voetspoor van het geloof dat onze vader Abraham in zijn onbesneden staat als heiden bezat. Dat geloof moet je openbaren. Want aan die besnijdenis aan zich heb je helemaal niks. Met de besnijdenis alleen wordt je niks toegerekend. De Heere God vraagt geloof. En waar vraagt hij geloof in? Niet dat je in God gelooft in het algemeen, maar dat je gelooft dat hij de God is van de opstanding, dat hij levend maakt. Dat hij je brengt in heerlijkheid. Die weg des geloofs moet je gaan. Want Christus is opgewekt, vers 25, om onze rechtvaardiging. En hij is overgeleverd om onze overtredingen. Maar voor onze rechtvaardiging is hij opgewekt. Stond hij op. Dat is het doel. Vanaf vers 13 gaat dan van start. Dat als dat zo is. Maar laten we eerlijk wezen, als dat zo is dat eigenlijk die besnijdenis pas veel later kwam in Abrahams leven en alleen maar een zegel was van hetgeen hij al bezat in zijn onbesneden staat, namelijk de gerechtigheid Gods, dat hem gerekend werd zijn geloof tot gerechtigheid. Dan kan je dat niet alleen hoeven dat te zeggen van het... Van die besnijdenis, dat hij er niets toe doet. Dan kan je dat ook gaan zeggen van de wet. Want met Abraham werd een verbond gesloten. Was dat het verbond der wet? Was dat het verbond van de Sinaï? Was dat het verbond van Mozes? De wet van Mozes? Nee. Kende Abraham die? Nee. Wanneer kwam die wet? Nou, die wet die kwam pas volgens Galaten 3 vers 17, 430 jaar later. Die kwam veel later. En wat zegt Galaten 3? Maakt de wet... Van Mozes maakt dat het verbond wat God met Abraham zijn vriend sloot. Maakt die wet van Mozes het Abrahamitisch verbond ongedaan? Wel nee, helemaal niet. Zet het verbond der wet, de wet van Mozes, het oude verbond, het verbond met Abraham terzijde? Volstrekt niet. Het een overroelt het andere niet, dat blijft juist staan. Het Abrahamitisch verbond staat nog steeds. Wat hij in Genesis 12 vers 1, 2 en 3 afsloot. Hè? Toen hij hem riep. En het heeft een uitspanning naar alle geslachten der aarde. Niet alleen maar naar Israël. Het Abrahamitisch verbond is veel breder. Het Abrahamitisch verbond heeft een geweldige toekomst. Daarom laat Paulus ook zien in de versen 13 tot en met 17 hier Romeinen 4, dat niet alleen de besnijdenis voor je rechtvaardiging geen enkele rol speelt, maar ook de wet die 430 jaar later kwam, geen enkele rol van betekenis speelt voor je rechtvaardiging. Laat me lezen, vers 13. Want niet door de wet had Abraham of zijn nageslacht de belofte. Ja, die wet die kwam pas 430 jaar later volgens Galaten 3 vers 17. Dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn. Dat die titel, hè, erfgenaam der wereld. Dat is afkomstig uit de tekst van Genesis 12 wat we gelezen hebben. Vers 1, 2 en 3. Daar wordt hij zo genoemd, ook erfgenaam der wereld. Maar door gerechtigheid des geloofs. Want indien zij die... Het van de wet verwachten,
en er zijn heel wat Joden in zijn tijd die het van de wet verwachten, erfgenamen zijn van die belofte die aan Abraham is gedaan, hè? Ja, als dat zo is, dat je het van de wet moet gaan verwachten en van de werken der wet, houd dan maar op, dan is het geloof zonder inhoud en de belofte zonder gevolg. Ja, dan heeft het geloof dus dan geen enkele zin. En de belofte, ja, de belofte is dan zonder inhoud, maar laten we heel eerlijk wezen, als mensen die weg der wet gaan en proberen door de werken der wet gerechtvaardigd te worden, nou, daar komt geen staart van terecht. Dus die belofte heeft helemaal geen gevolg. Het zal nooit worden ingelost dat Abraham erfgenaam is der wereld. En het Abrahamitisch verbond loopt dan op niets uit. Nou, gelukkig is dat helemaal niet het geval. Want zoals God beloofd heeft, in u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden, dat gaat wel degelijk door. Wanneer als Christus komt, als het zaad van Abraham. De wet die 430 jaar later kwam, vers 15, de wet is immers bewerkt toorn. Waar echter geen wet is, is ook geen overtreding. Daarom is het alles uit geloof. Opdat het zou zijn naar genade. En dus de belofte, die aan Abraham werd gedaan, ten aanzien van zijn zoon, zou gelden voor al het nageslacht. En dat hij erfgenaam zou zijn der wereld. Niet alleen voor wie uit de wet, maar ook voor wie uit het geloof van Abraham zijn. Het is niet genoeg dat je alleen maar de wet kent, Jood. Je moet ook treden in het voetspoor van het geloof dat je vader Abraham in zijn onbesneden staat bezat. Zo kan dan Abraham een vader zijn, vers 16b, voor ons allen, gelijk geschreven is, tot een vader van vele volken heb ik u gesteld, voor het aangezicht van die God in wie hij geloofde, die de doden levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn roept. Geloof in de opstanding. Goed, dan wil ik dan iets samenvatten. Dan slaan we wat over, maar dan gaan we Romeinen 4 heel kort en bondig samenvatten en dan sluiten we af. In feite is Romeinen 4 een hele lange uitleg van maar één tekst, Genesis 15, vers 6. Wat hier aangehaald wordt in vers 3. Want wat zegt het schriftwoord? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Romeinen 4 is één grote uitleg van die tekst. Je kan het allereerst Romeinen 4 negatief lezen en de vraag stellen, hoe werd Abraham niet gerechtvaardigd? Niet gerechtvaardigd. Nou, niet door werken, vers 4 tot en met 8... Niet door zijn besnijdenis, vers 9 tot en met vers 12, en niet door de wet, het oude verbond, vers 13 tot en met vers 16. Je kan het ook positief bekijken en je afvragen, hoe werd Abraham dan wel gerechtvaardigd? Het antwoord luidt, door geloof. Geloof in relatie met de opstandingskracht van God. Geloof te aanzien van de menselijke onbekwaamheid om nog een kind te verwekken, om nog leven voor te brengen. Geloof in relatie tot de belofte in Gods woord. Dat je Gods woord gelooft, vertrouwt ten aanzien van de toekomst, ten aanzien van het geleid worden straks in heerlijkheid. En persoonlijk kan je nog de vraag stellen uit Romeinen 4. Hoe word ik dan gerechtvaardigd? Het antwoord is, ik word gerechtvaardigd door Christus. Uit geloof tot geloof. En het is niet alleen voor Abraham alleen. Vers 23. Echter niet om zijnentwil alleen werd geschreven, het werd hem toegerekend, maar ook om onzentwil. Hoe word ik gerechtvaardigd? Als ik geloof waarin
als ik geloof in de opstanding van Christus. Maar ook om onzentwil, wie het zal worden toegerekend. Ons die ons geloof vestigen op hem, die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft. Hij stond op, hij is overgeleverd om onze overtredingen en hij is opgewekt voor wat? Met wat voor reden? Om onze rechtvaardiging. Dat is kort gezegd, Romeinen 4. En dan mag je naar huis gaan met Romeinen 5, waar we de volgende keer mee zullen verder gaan. Met een geweldige roep. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, uit het geloof van Christus. We hebben de vrede met God. We zijn vrijgesproken. Het vonnis is geweest. Er is geen veroordeling meer voor diegenen die in Christus Jezus zijn. En we hebben ook de toegang verkregen tot deze geweldige genade. Dat ik niet alleen verlost ben uit genade, maar ook gerechtvaardigd ben uit genade. En dan mag ik in gaan staan en ik mag erin gaan roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. En met in die hoop op die heerlijkheid mag ik naar huis gaan. Want Christus is opgestaan. En Christus' opstanding is de garantie, Gods garantie, dat hij mij in heerlijkheid zal brengen. En dat hij mijn geloof zal sterken. En wat doet God er dan toe om mijn geloof te sterken? Dat het is uit geloof tot geloof. En niet alleen hierin, maar weer roemen. Ook in de verdrukkingen. Ook in de tegenslagen. Ook in de moeilijkheden. Ook door de diepte waar we soms heen moeten gaan. Waarom? Daar wij weten dat de verdrukking volharding uitwerkt. De volharding des geloofs. Dat je sterker wordt. En de volharding beproefdheid. Dat je beproefd bent. En dat je tegen een stootje kan. En de beproefdheid hoop. En de hoop maakt niet beschaamd. Want we worden in heerlijkheid gebracht. Omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Moeders, ik hoop dat u daarin gaat staan, in die geweldige hoop. En dat u zo huiswaarts keert. En dat daardoor, als we echt dit begrijpen, echt dit toe-eigenen, dat is het laatste wat ik dan zeg, over die rechtvaardiging des geloofs, echt toe-eigenen, en we gaan zo leven in de opstandingskracht van Christus, vanuit het geloof, dan wordt de angel eigenlijk uit de teleurstellingen en de beproevingen van ons leven gehaald. Want daar zit vaak een angel in. Maar die angel wordt er als het ware uitgehaald. Omdat je verder kijkt. Een rechtvaardige kijkt verder. Die wordt getrokken naar de hemel. Naar die sterren des hemels. Die leeft als het ware al in de toekomst. En al dat aardse. Nou, die aardse moeilijkheden, ach, die maken we mee. Maar ergens deert hij hem niet. Want hij is veilig. Hij heeft Gods garantie. Christus is opgestaan. En hij leeft. Het geloof van Christus hier op aarde. Die zich voor hem heeft overgegeven. En hem lief heeft. En die liefde, die proeft hij, die kent hij. Elke minuut van de dag. Omdat de Heilige Geest dag aan dag Gods liefde in je hart stort. En je daar vol van laat worden. Volgende keer aan de verder. Amen.